Voice of Indonesia.
Dag luisteraars, hoe gaat het met u? Zijn we weer terug in het Nederlands als zending van Voice of Indonesia. Ik ben Inde Herliani, hier aanwezig om u vandaag ongeveer 60 minuten gezelschap te houden. We hebben een aantal programma's voorbereiden en natuurlijk verschillende popliedjes van Indonesische muzici. Gaan we nu naar het nieuws? Veel luisterplezier!
RRI Werelddienst, de stem van Indonesië met het nieuwsprogramma.
Bill en Melinda Gates vertrouwen onderzoek toe aan Biopharma. Biopharma, de Wereldgezondheidsorganisatie of WHO, de Bill en Melinda Gates Foundation of BMGV en PATH bespraken de samenwerking in onderzoek en ontwikkeling van Biopharma's nieuwe producten in de toekomst van 24 tot 26 april in Bandung. Biopharma Managing Director M. Rahman Rustan in een persbericht van vrijdag zei dat Biopharma opnieuw het vertrouwen van het Wereldwijde Onderzoeksinstituut heeft gewonnen om betrokken te zijn bij het onderzoek naar de productie van de nieuwste vaccins, zoals het poliovaccin dat in 2020 moet worden vernietigd komen. Volgens Rahman heeft zijn partij een bezoek gekregen van de Bill & Melinda Gates Foundation als een van de wereldinstellingen die wereldwijde aandacht voor de volksgezondheid heeft en ook de aanwezigheid van PATH en de Wereldgezondheidsorganisatie die de ontwikkeling van de productie van poliovaccins door de nieuwe generatie bespreekt. Indonesië heeft APEC Impact Fund geïnitieerd om micro-ondernemingen te ontwikkelen. Indonesië heeft de oprichting van het APEC Impact Fund geïnitieerd om micro, kleine en middelgrote ondernemingen of UMKM te helpen bij de vergadering van vooraanstaande Aziatische Pacific leiders. De bijeenkomst vond plaats van 23 april tot 25 april 2019 in Jakarta. Het lid van ABAC uit Indonesië, Sinta Kamdani, zei op vrijdag tijdens een persconferentie in Jakarta dat het geld aan UMKM's werd gegeven om niet alleen hun bedrijf te ontwikkelen, maar ook om impact te hebben op de sociale gemeenschap. Volgens Sinta zal de initiatie naar verwachting steun krijgen van alle APEC-landen. Niet alleen ontwikkelingslanden, maar ook ontwikkelde landen. Van al deze ondersteuning wordt verwacht dat ze een alternatieve financieringsmethode openen die blended finance is, zodat Indonesië niet wordt belast. In mei werd Indonesië de voorzitter van de Verenigde Naties Veiligheidsraad. Elk lid van de Verenigde Naties Veiligheidsraad heeft in alfabetische volgorde de mogelijkheid om de voorzitter te worden van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. In een persconferentie op donderdag in Jakarta zei de directeur van Internationale Veiligheid en Ontwapening, het minister van Buitenlandse Zaken Grata Werdaningtyas, dat Indonesië, vertegenwoordigd door de minister van Buitenlandse Zaken Retno Marsudi, een open sessie voorzat die verschillende kwesties van wereldvrede met thema's besprak: investeren in vrede, verbetering van de veiligheid en prestaties van Verenigde Naties, vredeshandhaving. In wezen zal mevrouw Retno een open sessie van de Verenigde Naties Veiligheidsraad leiden over het thema dat we zullen aannemen, namelijk investeren in vrede op 7 mei. Deze open zitting wordt bijgewoond door de secretaris-generaal van de Verenigde Naties. Dan zullen we een aantal briefjes uitnodigen, vooral commandant die op zending zijn geweest. We zullen dus direct luisteren naar input van de commandant, wiens dagelijkse werk op Verenigde Naties missies is. We zullen MONUSCO uitnodigen. Waarom is MONUSCO? Omdat onze laatste bataljonsvoorstelling in Congo was voor de Rapid Deployment Battalion. Grata vroeg de eraan toe dat Retno Marsudi ook de ARIA-formule of informele discussie over de Verenigde Naties Veiligheidsraad over Palestina zou leiden. De ARIA-formule zou zich richten op inspanningen om oplossingen te vinden voor illegale nederzettingen. Er zal ook een open debat over de bescherming van het maatschappelijk middenveld plaatsvinden, dat samenvalt met de herdenking van de 70ste verjaardag van het Verdrag van Geneve in zaken internationaal humanitair recht. Het ministerie van Justitie en de Mensenrechten hoopt dat de politieke verschillen tussen de ASEAN-landen de samenwerking niet zullen belemmeren. De minister van Recht en Mensenrechten, Jason Alauli, hoopt dat de verschillen in politieke en wettelijke voorwaarden van elk ASEAN-lid geen obstakel vormen voor die landen om regionale samenwerking in Zuidoost-Azië tot stand te brengen. De verklaring werd afgelegd door de minister van Recht en Mensenrechten tijdens de 9th Meeting of the Senior Officials on the Treaty and Mutual Legal Assistance in Criminal Matters en de 6th Meeting of Attorneys General of Ministers of Justice and Ministers of Law on the Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters, gehouden op 23 en 25 april 2019 in Yogyakarta. Lauli hoopt dat de ASEAN-samenwerkingssecretariaat op juridisch gebied kan worden overgedragen aan Indonesië, dat in Jakarta is voorbereid.
Het programma Commentaar met de titel De inspanningen van Kim Jong-un op zoek naar ondersteuning om de economische sanctiedruk te kunnen ontlopen. De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un slaagde erin een diplomatieke doorbraak te bereiken door Rusland te bezoeken en de Russische president Vladimir Poetin te ontmoeten. Met vertrouwen heeft Kim Jong-un voor de ontmoeting met Poetin gezegd dat de ontmoeting met de Russische president een zeer zinvolle dialoog zou zijn. Anders dan Jong-un zei Vladimir Poetin dat de bijeenkomst van de Noord-Koreaanse leiders in staat zou zijn om de twee landen te helpen begrijpen hoe conflictoplossing op het Koreaanse schiereiland kan worden bereikt. Het bezoek van Kim Jong-un aan Rusland was de eerste ontmoeting van de Noord-Koreaanse leider sinds de ontbinding van de Sovjet-Unie. De Sovjet-Unie was in de tijd een groot land dat Noord-Korea ondersteunde in de financiële sector. Maar de ontbinding van de Sovjet-Unie heeft Moskou eindelijk zijn steun aan Noord-Korea verminderd door een beleid in te voeren om de twee Korea's met dezelfde regel te behandelen. Noord-Koreaanse leider hoopt zeker dat de ontmoeting en gesprekken van Poetin Rusland kunnen zijn inspanningen te ondersteunen om de druk van door de Verenigde Staten en zijn bondgenoten opgelegde sancties te verminderen. Zoals bekend kwam de doorbraak van Kim Jong-un om Vladimir Poetin te ontmoeten, nadat er geen vooruitgang was geboekt met de resultaten van de gesprekken van de Noord-Koreaanse leider met de Amerikaanse president Donald Trump afgelopen februari in Hanoi. In het afgelopen jaar heeft de jonge Koreaanse leider 4 keer een ontmoeting gehad met de Chinese president Xi Jinping en 2 keer op hoog niveau gesproken met Donald Trump uit de Verenigde Staten. Wat de behaalde resultaten betreft, moet Kim Jong-un natuurlijk nog wachten door nog meer diplomatieke manoeuvre uit te voeren. Dat was het commentaar.
We beginnen het programma vandaag in de geschiedenis met de gebeurtenis van 28 april 1949, de dood van Khairil Anwar. Khairil Anwar stierf op 28 april 1949. Hij is een prominente jonge Indonesische dichter. Samen met Asro Sani en Rifai Apin werd Khairil Anwar genoemd door literaire criticus H.B. Yasin als pionier van de Indonesische schrijver van het jaar 1945 en de pionier van de moderne Indonesische poëzie. Tijdens zijn leven heeft Khairil ongeveer 94 werken geschreven, waaronder 70 gedichten. Het laatste gedicht van Khairul Anwar, getiteld Cemara Menderai Sampai Jauh, werd geschreven in 1949, terwijl zijn meest beroemde werk getiteld Aku en Karawang Bekasi was. We gaan verder met de gebeurtenis van 28 april 1952. De vredesovereenkomst tussen China en Japan is ondertekend. De Chinees-Japanse vredesovereenkomst is een vredesovereenkomst tussen Japan en de Republiek China, ondertekend in Taipei, Taiwan, op 28 april 1952 en trad in werking op 5 augustus van hetzelfde jaar. Deze overeenkomst markeerde officieel het einde van de Chinees-Japanse oorlog vanaf 1937 tot 1945. Onder druk van de Verenigde Staten heeft Japan een afzonderlijk vredesakkoord gesloten met de Republiek China, dat officieel de oorlog tussen de twee landen beëindigde met de overwinning voor China. De overeenkomst van Taipei werd unilateraal door de Japanse regering op 29 september 1972 geannuleerd. We beëindigen met de gebeurtenis van 28 april 1989... de Internationale Dag van de Werknemers. De Internationale Herdenkingsdag van Werknemers, die elk jaar rond de wereld plaatsvinden op 28 april, zijn internationale dagen om werknemers te herdenken die gedood, gehandicapt, gewond of ongezond zijn door hun werk. De herdenking van werknemers is een gelegenheid om de aandacht te vestigen op de preventie van vele incidenten van werk en slechte gezondheid en om vakbondsacties en organisaties te bevorderen in de strijd voor de verbetering van de veiligheid op de werkplek. Jarenlang werd de herdenking van de gebeurtenissen van de arbeiders gehouden in Noord-Amerika en later over de hele wereld. Sinds 1989 hebben vakbonden in Noord-Amerika, Azië, Europa en Afrika dit evenement gehouden op 28 april. Beste luisteraars, dat was het programma Vandaag in de Geschiedenis. Aku pernah berpikir tentang
hidupku tanpa ada dirimu. Dapatkah lebih indah dari yang ku jalani sampai kini? Aku selalu bermimpi tentang indah hari tua bersamamu. Tetap cantik rambut panjangmu, meskipun nanti tak hitam lagi. Bila habis sudah waktu ini, tak lagi berpijak pada dunia. Telah aku habiskan sisa hidupku hanya untukmu. Dan telah habis sudah cinta ini, tak lagi tersisa untuk dunia. Karena telah ku habiskan sisa cintaku hanya.
Luisteraars, u bent nog steeds bij ons Voice of Indonesia. Gaan we nu naar het programma Indonesiaku. Die gaat over de recente issue van Indonesia. Veel luisterplezier.
Voice of Indonesia.
Het programma Indonesiaku met de titel Inacraft 2019 is officieel geopend. Indonesische president Joko Widodo opende woensdag de 2019 International Craft Trade Fair of Inacraft, die plaatsvond in het Jakarta Convention Center van 24 tot en met 28 april 2019. President Joko Widodo zei in zijn opmerking dat de Indonesische handwerkproducten die momenteel worden tentoongesteld een goede kwaliteit hebben. Hij hoopt ook dat het ambacht meer werknemers kan opnemen. President Joko Widodo benadrukte dat Indonesische handwerkproducten moeten blijven worden ontwikkeld in termen van kwaliteit en productiviteit. Dit is om de exportmarkt voor handwerkproducten te realiseren. Volgens de president wordt de exportprestatie van Indonesië momenteel geregistreerd op 1,26% van het totale wereldhandelmarktaandeel. Of slechts 1,2 miljard Amerikaanse dollar, blijkt. Kleine en middelgrote ondernemingen bereikt 700.000 bedrijfseenheden die bijna 1,3 miljoen werknemers absorberen. Hij vond echter dat het cijfer nog steeds klein is en kon verder worden ontwikkeld. Volgens de voorzitter is een van de mogelijke manieren om Indonesische handwerkproducten online te verkopen. De vicevoorzitter van de Vereniging van Indonesische Ambachtexporteurs en Producenten, of ASEPI, Gusmardi Bustami, hoopt dat de bezoekers van de tentoonstelling 200.000 mensen kunnen bereiken. Bovendien kunnen retailtransacties 149 miljard rupiah and handelscontracten voor een totaal van 13 miljoen Amerikaanse dollar voor 5 dagen breken. Gusmardi Bustami legde uit dat het bedrijf van Ine Kraf al sinds 1999 was begonnen en nu de 21ste is. De tentoonstelling met het thema van Smart Village tot Wereldmarkt werd bijgewoond door ongeveer 1421 deelnemers. En de implementatie van Ine Kraf 2019 voor de eerste keer vertoont het buitenlands paviljoen, namelijk Marokko is aanwezig als Ine Kraf Honor State in 2019, gesteund door het Marokkaanse ministerie van Toerisme, Ambachten en Socio-Economie. Naast Marokko zijn er een aantal bevriende landen en hebben deelgenomen met hun ambachtelijke producten, zoals Japan, Polen, Pakistan en Hongkong, tentoons te stellen. De nationale ambachtelijke tentoonstellingen op nationale schaal zal naar verwachting worden bijgewoond door 1000 kopers uit ongeveer 60 landen. Dat was het programma Indonesiaco.
Cinta sejati ini mungkin aku takkan pernah mengerti hati yang tulus setia yang indah dan semua yang terjadi antara kita. Yeah.
luisteraars, gaan we nu naar het programma De Wonderen van Indonesië. Een programma die de toerisme en culturele activiteiten van Indonesische maatschappij aan u vertellen. Veel luisterplezier! Luisteraars, Wasumatra hebben een unieke en natuurlijke en culturele rijkdom. Wasumatra presenteert ook een van de beste toeristische bestemmingen, namelijk het eiland Pasumpahan. Pasumpahan Eiland is een eiland in de wateren van Pungusbai, Kabung Sab District, Padang, West Sumatra. Het eiland Pasumpahan heeft een oppervlakte van 5 hectare en heeft een stuk wit zand langs stukjes. Golven en helder water dat bestaat uit 3 kleurgradaties. Daarnaast heeft het eiland Pasumpahan koraalriffen die nog steeds worden bewaard. Niet alleen dat, het eiland is ook een plaats voor veel vissers, toeristen ook kunnen ook vissende activiteiten bekijken zoals vissen. Naast het maken van foto's en snorkelen, kunnen toeristen op Pasumpahan Eiland ook een 100 meter vogelgevel beklimmen aan de noordkant van het eiland. Van de Padangstad tot Pasumpahan Eiland hebben slechts 1 uur reistijd nodig. Luisteraars, om het eiland Pasumpahan te bezoeken, er zijn 2 manieren. Namelijk door een tour en backpacker. Er is ook een eendaagse tour op dit eiland voor een prijs van ongeveer 2000 tot en met 350.000 rupiah. Oké, luisteraars, dat was het programma De Wonderen van Indonesië. Hopelijk de informatie is nuttig is voor u die naar Indonesië willen komen. We zullen op de volgende episode terug en natuurlijk met een ander thema. Bedankt voor uw aandacht. Dit is Voice of Indonesia van Indonesië naar de wereld.
Biarlah kini
Dat was het programma De Wonderen van Indonesië en gaan we nu naar het programma Diversen. Dit bot de recente activiteit van Indonesische maatschappij aan. Veel luisterplezier.
Voice of Indonesia.
Beste VOE-luisteraars, we zijn weer terug met mij Ilham in het programma Diversen. In deze editie gaat over Bogor Botanische Tuin, die tientallen nieuwe soorten planten ten toon stelt. Luisteraars, Bogor Botanische Tuin of KRB is een paradijs voor verschillende soorten planten en is de oudste botanische tuin in Zuidoost-Azië. De botanische tuin, gelegen in de stad Bogor, West-Java, heeft een oppervlakte van 87 hectare met ongeveer 15.000 soorten boom- en plantencollecties. Behalve dat het een plaats van instandhouding en educatie is, is de botanische tuin van Bogor, die wordt beheerd door het Indonesian Institute of Sciences of Lipi, ook een van de meest bezochte toeristische attracties. Luisteraars, op donderdag 25 april 2019 presenteerde de Botanische Tuin van Bogor tientallen nieuwe plantensoorten. Deze tentoonstelling vond plaats tijdens de prestour. Er zijn drie nieuwe soorten planten, namelijk begonia, kemuning en hoya. Het hoofd van het Lipi Plant Conservation and Botanical Garden Center, R. Hendrian, zei dat openbaarmaking van nieuwe plantensoorten aanzienlijk kan bijdragen aan het behoud van planten en een nieuwe begrip kan bieden van de diversiteit van Indonesische plantensoorten en hun bronnen. Volgens hem wordt de uitvoering van onderzoeks- en behoudsfuncties steeds verder versterkt. Naast het feit dat er nog steeds aandacht is voor andere taken in overeenstemming met presidentiële verordening nummer 93 van 2011 betreffende de botanische tuinen. Luisteraars, in die activiteit werden 32 nieuwe soorten begonia of begoniaceae flowering plant species tentoongesteld die het resultaat waren van expedities en onderzoek van de afgelopen 10 jaar. Volgens hem wordt geschat dat Indonesië meer dan 400 begonia's heeft van een totaal van 1924 soorten die in tropische gebieden van de wereld voorkomen. Een andere nieuwe type is de Murraya cyclopensis kemuning plant. Ten slotte is de ontdekking van 10 soorten van hoya planten. Hoya is een wijnstok. Als sierplant worden hoya planten meestal in hangende potten geplant. Speciaal voor deze plant werd onderzoek uitgevoerd van 2014 tot 2019. De deelnemers aan de prestour bezochten ook de herbariumfaciliteit van Bogor Botanical Gardens, die 50.000 bewaarde plantensoorten verzamelde, meestal in droge vorm. Oké, luisteraars, dat was het programma Diversen voor vandaag. Morgen zullen we weer ontmoeten met andere interessante thema's. Tot ziens!
Takkan selamanya tanganku mendekatmu, takkan selamanya raga ini menjagamu. Seperti alunan detak jantungku, tak bertahan melawan waktu dan semua keindahan yang memudar atau cinta yang tak hilang. Tak ada yang abadi, tak ada yang abadi, tak ada yang abadi.
Luisteraars, gaan we nu naar onze laatste programma, de Muziekhoek van Indonesië. Een programma die verschillende liedjes van Indonesische muzici aan u introduceren en leidt u om samen te zingen. Veel luisterplezier!
Voice of Indonesia.
Beste luisteraars, we zijn weer terug met mij Irham in het programma Muziekhoek. En vandaag zullen we luisteren naar het liedje van Arman Maulana. Arman Maulana begon zijn carrière als coverboy-finalist in het tijdschrift in Indonesië. Daarna verkende hij de Indonesische muziekindustrie. Zijn naam begon te stijgen sinds hij een zanger van de band Gigi werd. Hoewel hij nog steeds deel uitmaakt van Gigi, is hij ook een solo-carrière. In het begin van april 2019 bracht Arman Maulana een single uit met de titel Bawa Daku Pergi. Dit liedje is eigenlijk een hit uit de jaren 90, gepopulariseerd door een van de Indonesische divas, Ruth Sahanaya. Dit liedje, Het werk van Putut Mahendra is geproduceerd en opnieuw gearrangeerd door een Maleisische DJ genaamd Tatsuro Miller. Om dit liedje uit te voeren heeft Arman Maulana de zegen ontvangen van de uitgever van dit liedje. Oké, luisteraars, dit is het liedje Bawa Daku Pergi, gezongen door Arman Maulana. Veel luisterplezier!
Indonesia.
You are possessive.
Of Indonesia.
Oh,
Voice of Indonesia.
I'm happy spending all my time lying down here by your side. We will never be apart. If I could, I'd love you more. I can't explain how I adore to look upon this precious work of art. Cause I've been searching for a long time and traveled so far. When I found you, I was home again. Cause you
luisteraars, dat was onze uitzending in het Nederlands. Bedankt voor uw aandacht. Blijft u bij ons, Voice of Indonesia van Indonesia voor de Wereld, op frequentiekortegolf 3325 kHz en de website www.voinews.it. Vergeet niet om ons op social media te volgen, op Twitter @voinindonesia, Instagram voice.of.indonesia en Facebook The Voice of Indonesia. Als u een kritiek en suggesties hebt, stuur maar naar onze e-mailadres voi@voinews.it. Vervolgens komt onze uitzending in het Frans. Bedankt voor uw aandacht en tot ziens!